De schriftlezing deze middag kunt u vinden allereerst in het boek Numeri, hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 9. En vervolgens in het evangelie van Johannes, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 15. Allereerst lezen we met elkaar Numeri 21, vers 1 tot en met 9. En aansluitend Johannes 3, vers 1 tot en met 15. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, woonde tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heer een gelofte en zei, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heer dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en noemde de naam der plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen ging togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte? Omdat wij sterven zouden in deze woestijn. Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slang onder het volk. Die beet het volk. En er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zij zeiden, wij hebben gezondigd. Omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij eraan ziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang en het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan. En hij bleef levend. We vervolgen onze schriftlezing in Johannes 3, vers 1 tot en met 15. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, het thema voor vanmiddag is zien en geloven. En daarbij twee gedachten. Als eerste, Mozes spreekt voor het volk tot de Heere. En als tweede, de Heere spreekt tot het volk bij monden van Mozes. Dus zien en geloven. Twee gedachten, Mozes spreekt voor het volk tot de Heere. En de Heere spreekt tot het volk bij monden van Mozes. In deze tijd van lijdenstijd staan we ook deze middag stil bij de kruisiging van de Heer Jezus Christus. En ik wil u vragen om mee te gaan naar de voet van het kruis. En heel bijzonder ook is, en dat is u ongetwijfeld bekend, dat juist ook in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben, het nummer 21, alles heen wijst naar het kruis. Maar bovenal naar de Heer Jezus Christus. Het gedeelte uit nummer waar het volk van Israël al zoveel jaren door de woestijn heeft getrokken. Waar ze die giftige slangen tegenkwamen. Een aantal jaren geleden waren wij in Oostenrijk op vakantie met onze kinderen. Het was een regenachtige dag en we hadden uitgezocht van nou, waar gaan we deze dag naartoe met onze jongelui. En we kwamen uit bij een reptielendierentuin. En je moet voorstellen, allemaal grote terraria waar allerlei soorten slangen en andere beesten rondkropen. Met foto's erbij van wat er gebeurde met mensen die gebeten waren door slangen. Als je dan die foto's bekeek, dan zag je dat lichamen opzwollen en verkleurden. En bij één bak zag je helemaal niks. Je zag wel een foto van die slang, maar je zag alleen maar zand. Ja, en u weet hoe kinderen zijn en die moeten daar natuurlijk aan zitten. Dus een van onze kinderen die tikte op die bak. Er stonden grote letters bij dat het niet mocht. Maar op dat moment begon het zand te rimpelen en sprong er als het ware zo'n zandcobra naar boven. En dan zie je iets van de felheid van die slangen waar het gedeelte van vanmiddag over spreekt. Ik zei net al, in het gedeelte van Numeri wordt het volk van Israël trekt in de woestijn van Kadesh Barnea naar de berg Hor op de grens met Edom. En het is dan bijna 40 jaar geleden dat het volk van Israël gestraft is voor het ongeloof. Ze stonden toen aan de grenzen van Kanaan, maar vertrouwden niet op de Heere. En een complete generatie is daar uitgestorven in de woestijn. Is daar gestorven. Duizenden mensen, wekelijks mensen die stierven. En ook in nummer 20, de laatste verse, lezen van Aaron. Dat ook Aaron zal sterven. Ook hij mocht Kanaan niet in, omdat hij wederspannig was geweest. Een wederspannig jongelui betekent eigenzinnig of dwars tegen de Heere. We lezen in nummer 20 dat ze met z'n drieën de berg opklimmen. Aaron, Mozes en Eleazar. Ze hebben afscheid genomen van hun geliefde en daar op de berg wordt het hoge priesterlijke kleed van de schouders van Aaron afgenomen en wordt het bij Eleazar aangedaan. En zo wordt het priesterambt overgedragen. Aaron sterft en Eleazar en Mozes komen samen de berg af. Als je zulke gedeelte op je in laat werken, dan zeker ook in de tijd waarin wij leven, dan komt bij mij de vraag naar boven, zijn wij bereid? We weten allemaal wat er gebeurd is vorige week in Utrecht. Wat als u, als jij zoiets overkomt? We zijn kwetsbaar in onze samenleving. We zijn kwetsbaar op de weg. Maar is uw reisdocument getekend door het bloed van Christus. Als u wordt geroepen, dan kan niets ter wereld u tegenhouden. En dan zult u moeten gaan. Dan zal ik moeten gaan. Maar kun jij dan verschijnen voor een heilig, rechtvaardig God? Die zo torent over de zonde, zoals ook lezen en horen in dit gedeelte. We hebben in ons gedeelte gelezen dat ze komen bij een stad, Harad, de Kanaanitische koning Harad, die waarschijnlijk was vernoemd naar de stad waar hij de koning van was, een stadstaat zoals het heette. We moeten dan niet denken aan grote legers zoals in de tijden van David en van Salomo, maar toch was hij erin geslaagd om enkele Joodse verspieders gevangen te nemen. En de Israëlieten die beloven daarop de Heer een belofte, dat als de Heer hen zal helpen in het gevecht met Harad, zij dan de steden zullen verbannen en niet voor zichzelf zullen houden en God de eer zullen geven. En dat gebeurt. De Heer helpt en de koning van Harad wordt verslagen. De steden worden verbannen, vernietigd. En de Israëlieten geven daarmee de naam aan die plaats Horma, wat ook wel verbanning of vernietiging betekent. Aan God wordt daar ook de eer gegeven. En dat is opvallend, wat ook terugkomt in heel de woestijnreis. Dat is de onaflatende trouw van de Heere tegenover het volk van Israël, wat zo wederspannig is, wat zo dwars is, wat iedere keer weer zondigt. En als we die lijn doortrekken naar u vandaag en naar mijn leven vandaag, hoe is dat in uw leven? Mogen we ook zo de trouw van de Heere ervaren in uw leven? Ondanks uw ontrouw, mijn ontrouw. En dan komt er een bepaalde gedachte op in het volk. Je proeft het als het ware uit de tekst opkomen. De Israëlieten die waren al een aantal jaren aan het zwerven. Ze hadden een leger wat getraind was in veldslagen. Die waren gevoed. En je voelt als het ware de opwinding. Die proef je als het ware opkomen bij het volk van Israël. Want hè, als we de kaart voor de geest halen, dan is het nog een klein stukje naar het noorden. En dan komen ze zo via het zuiden Kanaan binnen. Misschien wel via Beersheba of Hebron. En de wolk zal voorgaan. God zal zelf de weg wijzen. En u weet, die wolkolom, dat was niet zomaar een klein wolkje, maar die was zo groot dat overdag dat het volk erdoor in de schaduw liep en in de nacht warmte gaf voor het volk in de woestijn. En deze gigantische karavaan van 600.000 mensen die uit Egypte waren vertrokken, dat waren alleen maar de mannen. Waar kinderen werden geboren in de woestijn, waar de velen gestorven waren, maar toch praten we over een paar miljoen mensen. Kunt u zich voorstellen wat een enorme logistieke operatie het is geweest met al de dieren. Het water, de hygiëne. En het voedsel wat elke dag verzameld werd, het manna op de grond. En dan krijgt het volk bevel om op te trekken en de hele karavaan gaat opbreken. Je ziet als het ware de bedrijvigheid in het leger. Je ziet de tenten vouwen, je ziet de pakdieren bepakt worden. Maar dan gaat de wolkolom op weg en dan gaat de wolkolom niet naar het noorden, maar naar het zuiden. We lezen in het vierde vers van Numeri 21, toen reizen zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij op het land der Edomieten heen togen, doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Ze gaan naar het zuiden. Van de berg Hor weg, langs de grens met Edom, naar de huidige badplaats Eilat bij de golf van Akaba. Ze moeten weer de woestijn in. Ik zie best wel veel jonge mensen hier, kinderen. En ik weet niet of jullie allemaal van wandelen houden, maar als je wel eens een verre wandeltocht gemaakt hebt op een warme zomerdag, dan kan het zomaar zijn, zeker als je 4, 5 jaar bent, dat je al heel snel tegen je vader of tegen je moeder zegt dat je het warm hebt, dat je niet meer verder wilt. En je moet voorstellen ook dat de kinderen daar in het leger, van de karavaan van het leger van Israël, dat die hadden niet zulke mooie schoenen zoals wij tegenwoordig hebben, maar die liepen op sandalen of blote voeten. En die woestijn was niet alleen maar zand, maar dat was ook kiezels en scherpe rotsen. En ze hadden al zoveel gelopen. En ze hadden zo gehoopt dat ze naar het noorden mochten, maar ze gingen naar het zuiden. En dan zie je als het ware zo'n kind al klagen bij vader. En dan gaan de twee kinderen klagen. En dan die vader die gaat dan naar de overste. En die gaat weer naar die overste. En dan komen de woorden bij Mozes terecht. Er staat in de schrift, ze worden verdrietig. Dat betekent verkort of ongeduldig. Weer door de woestijn. En dan gaat het volk spreken, lezen we in het vijfde vers van nummer 21, maar kijkt u goed dan in de tekst wat er staat. Het volk spreekt dan niet alleen tegen Mozes, maar in de eerste plaats tegen de Heere. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. En dan begint hun klacht. Anders dan de andere keren toen het volk mopperde, zien we nu dat ze allereerst tegen de Heere ingaan. Het brood is er niet. En het manna is niet meer goed genoeg voor hen. Dit zeer lichte brood, het geringe, terwijl het hemelsbrood was. Het is al eerder gebeurd, we lezen het in nummer 11 vers 6. Dat ook daar het volk tegen de Heere klaagde over het manna. En zo zien we daar die gigantische karavaan met grote stofwolken. Wat in je ogen gaat zitten, waar je ogen van gaat tranen, in je neus gaat, in je oren. 34 eeuwen geleden liepen daar de Joden door de woestijn. Is het ook niet vaak in ons leven zo, als het tegen zit, dat wij zo tegen de Heer opstaan? Dat het heel normaal is dat kinderen opstaan tegen hun ouders. Een grote mond geven tegen hun ouders. Dat leerlingen op school alles maar denken te mogen zeggen tegen de docenten. En dat de mensen tegen de Heere opstaan. We lezen dan in de Bijbel niet dat de Heere dan terugspreekt. Maar we lezen in het zesde vers alleen maar, toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. God geeft geen antwoord, maar hij zendt vurige slangen. Moet u voorstellen wat een chaos dat was. Als je ziet dat een kind gebeten wordt, of dat een moeder gebeten werd, of een vader gebeten werd. En dan dat die huid verkleurt en dat er geen middel ter genezing was en dat ze stierven van de pijn. Want gif, er was geen antigif. Misschien wel geprobeerd om een zalfje te proberen, want ze waren thuis in allerlei kruiden. Ze hadden 40 jaar in de woestijn gelopen, maar niets hielp. Je ziet er als het ware een vader met zijn kind in de armen. Kinderen bij hun moeder die gebeten is. En dan komt het volk weer tot Mozes. En zij zeiden, wij hebben gezondigd. Omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegnemen. En toen bad Mozes voor het volk. Ziet u? Dan keert het volk in. Ze komen met een belijdenis van zonde en schuld, komen ze bij Mozes. Wij hebben gezondigd, klinkt het. Ze geven ook aan waarmee ze gezondigd hebben, omdat ze allereerst gesproken hebben tegen de Heere. En vervolgens ook tegen u. En dan vragen ze, en daarmee is Mozes het een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus, zoals de Heer Jezus bidt voor de geloven, dat hun geloof niet ophouden. Zo zien wij ook in Numeri dat daar Mozes bidt bij de Heer voor het volk. Eerlijk belijden ze daar hun zonde. Eerlijk vertellen ze tegen de Heere en dat ze tegen de Heere gezondigd hebben. Hoe komen we erachter dat wij zondigen? Dat gebeurt door de prediking, door de lezing van de wet. Ja, maar misschien zegt hier iemand wel, maar ik voel me helemaal niet zondig. Nee, de zonde wordt je wel verteld. Maar van nature voel je niets van de zonde. Van nature ben je koud en stil en hard, dan heb je geen last van de zonde. Dan gaat de ene dag verder naar de andere dag en kun je zo zonder ook maar iets aan te trekken van de Heer, kun je doorleven. Maar als de Heilige Geest doorbreekt in uw leven, als de Heilige Geest als het ware het hart verbreekt en als het ware de ogen opent en de schellen van de ogen afvallen, dan gaat u zien wat er leeft in uw hart. Welke zonden er zijn. Weet u wat de belangrijkste kenmerk om na te gaan of u een zondaar bent en hoe het nou is gesteld met uw ziel? Dat lezen we in de eerste catechismusvragen in het stuk van de ellende. Dan zien we niet de hele wet. Dan zien we alleen maar de hoofdsom van de wet. En dat is de vraag ook voor u vanmiddag. Heeft u door genade de Heer Jezus Christus al lief? Daar gaat het om. En als u daarop gaat antwoorden, dan gaat u zien wie u bent. En dat u hem nodig hebt in al zijn heerlijkheid en al zijn begeerlijkheid. Deze Israëlieten die zeiden, wij hebben gezondigd. Als de Heilige Geest gaat werken in uw leven, dan gaat u zien dat u een zondaar bent. En dat u met die zonde niet verder kunt. Want u kunt nog zoveel ellendekennis hebben, maar als u voor Gods rechte stoel staat alleen maar met uw ellendekennis, dan heeft u niets. Daarom heeft u het zo nodig dat u een borg heeft voor uw ziel. De borg, de zaligmaker, de heiland, Jezus Christus. Dat u gelooft in de Heer Jezus Christus. En dat de Heilige Geest dan gaat toe-eigenen, zeg het doopformulier, wat we in Christus hebben. Wat we ook lazen uit de belijdenis des geloofs. Dan krijgen we al die weldaden. De weldaad van de rechtvaardigmaking, van de heiligmaking, van de heerlijkmaking. Dat wordt u dan geschonken, dat wordt in u gewerkt door de Heilige Geest. Dat heeft u nodig, want zonder dat kunt u niet bestaan voor Gods aangezicht. En de zonde wordt u aangezegd. Het opstand, het ongeloof, de vijandschap. Het wordt u voorgehouden in de prediking. En het gaat recht tegen u en tegen mij in. Wij kunnen ons makkelijk verheffen boven de Israëlieten, maar het zit in ons, het zit in u. Bent u zo al ontdekt dat u een zondaar bent? Door de prediking, door de wet. Bent u zo al door de wet uitgedreven tot Christus? Bent u zo al tot de Heere gekomen als een zondaar met uw zonde? Heeft u zo al eerlijk uw zonde beleden, net zoals de Israëlieten dat beleden voor Mozes? Wij hebben gezondigd. U kent allemaal die gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. U weet toch wat die tollenaar zei? Die tollenaar die bad, o God, wees mij zondaar genadig. En dan komt het vers daarna, zo'n belangrijk vers. Want wat gebeurt er dan? Want deze ging naar huis gerechtvaardigd. Op het moment dat u uw zonde beleidt, dat u geen uitweg meer weet. Dat u met alles wat er in u is het uitroept tot een levende God. Dat u roept tot Christus, Heere, wees mij zondaar genadig. Wat leest u dan in Lucas 15? Van die zoon, die wordt niet teruggestuurd door de vader. Wat lezen we in Johannes 6? Die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen, zegt de Heer Jezus. Bent u zo al tot hem gekomen? Mozes gaat bidden voor het volk. En daarmee is Mozes een type van Christus. En zo bidt Christus voor de gelovigen dat hun geloof niet ophoudt. En zo zendt Christus de Heilige Geest om zijn kinderen te troosten en kracht te geven in de verdrukking en het lijden. En dan gaat God spreken. Dan komen we onze tweede gedachte, de Heere spreekt. We lezen in het 8e vers van nummer 21. En de Heere zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Probeer dat beeld voor ogen te krijgen. Zo'n vader met zo'n kind op de armen, met wat gebeten is. Niets helpt. Een van de verklaarders die weet te vertellen dat er een giftige slangensoort daar in de woestijn leeft. Dat er maar één middel is van behoud. Dat als iemand gebeten werd door zo'n slang, dat alleen maar een spoedamputatie zou helpen. En dan als de nood het hoogst is, dan gaat God spreken. God gaat uithelpen, onverdiend. En dan gaat Mozes aan het werk. Mozes was een man van veel talenten. Er wordt koper verzameld, er wordt een koperen slang gemaakt. En hij stelde ze op een stang. Dat was een verhoogde slang. Dat was niet zomaar een klein slangetje. Nee, maar er zijn verklaringen die zeggen dat hij wel 2 meter groot was. Het was ook niet zomaar een klein staafje van 1 meter hoog. Maar het was een staaf van wel 5 meter hoog. En daar werd die koperen slang, die werd midden in het leger gezet. En het leger, daar bedoel ik dus mee de legerplaats. En iedereen die gebeten was door een slang, door alleen maar te kijken naar die slang, die werd genezen. Nou, dat is een wonder. Het ging in tegen alle bestaande logica. Je hoefde dus niet eerst naar de priester. Je hoefde niet eerst naar de overste. Je hoefde niet eerst naar Mozes. Nee, je hoefde niets. Je hoefde alleen maar naar die slang te kijken. En je ziet als het ware om je heen gebeuren. Die kijkt en die kijkt en die wordt genezen en die wordt genezen. Je ziet als het ware daar zo'n vader gaan met zijn kind. Een moeder met de dochter. De kinderen met op een brancard een vader. En al die zieken die keken naar de koperen slang, die werden genezen. En dan lezen we ook geen beperking. Daarom vind ik het ook zo prachtig dat de Heer Jezus deze tekst gebruikt in Johannes 3, vers 13 en 14. Dat laat zien de grootheid, de almachtheid, maar ook bovenal de barmhartigheid van God de Vader, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Want wat gebeurt er met die mensen die kijken? Want er staat in vers 9, lees dat maar mee. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Alleen maar door te kijken. Ze hoefden niet eerst dit te doen of dat te doen, alleen maar te kijken. Want ze waren doodziek. Leest u hier van twijfel? Zo van, nou je moet eerst maar afwachten wat er gebeurt. Leest u ook hier dat iemand niet wil? Dat als iemand gebeten is en daar lag te kronkelen van de pijn, dat hij dan niet wilde kijken? De Bijbel zwijgt erover. Sommige kinderbijbels die zeggen dan ja, dat de mensen in de tent blijven liggen. Ik blijf daarvan af. Dat meen ik echt. Want hier lees ik alleen maar in vers 9. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En wat dacht u wat zo'n vader deed met zijn kind wat niet wilde kijken? Dan pakt zo'n vader toch dat kind vast en kijkt dan met je ogen.
En dan wordt zo'n kind genezen.
Nou is natuurlijk de vraag in 2019, wat hebben wij aan deze geschiedenis 34 eeuwen geleden? Dan gaan we naar het jaar 31. En daar is de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus, de Farizeeër. We hebben het gelezen. Het is nacht. Nicodemus heeft vragen. Het Koninkrijk van God. Hoe kom je tot geloof? Hoe word je wedergeboren? Door water en geest. En dan spreekt de Heer Jezus die woorden uit. Vers 14 en 15, ik zei het 13 en 14, het is 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nicodemus, de Zoon des Mensen moet verhoogd worden. Weet je wat het is, verhoogd worden? Dat betekent op in de hoogte. Voor iedereen zichtbaar. Weet je wat Thomas Bostan dan zegt? Kijkt u allemaal goed naar het kruis. Gemeente, kinderen, kijk naar de Heer Jezus aan het kruis. Wij kunnen ons dat allemaal indenken. Daar was niets geheimzinnigs aan. Iedereen mocht kijken naar de executieplaats Golgotha. En wat zien we dan als we de Heer Jezus zien hangen aan het kruis? Dan zien we zijn wijd uitgebreide armen. Dan zegt Thomas Bostel, dat betekent dat je welkom bent. Net zoals die jongste zoon welkom was bij zijn vader. Kinderen, je bent welkom. Vader, moeder, neem je kinderen mee daaronder aan het kruis. En vertel het ze maar. Elke dag weer, daar moet je zijn. Bij de Heer Jezus. Kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar zijn handen, die doorboorde handen. Kijk dan, zegt Boston, naar de zijde van de Heer Jezus. Daar heeft die soldaat met zijn speer ingestoken. Dat betekent, er is een geopende toegang tot het hart van de Heer Jezus. En dan zijn het de woorden van de Heer Jezus zelf. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zoals de mensen in de woestijn die gebeten waren, moesten kijken naar die koperen slang en ze werden genezen. Zien. Zo wordt u zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zien en geloven. En de Heer Jezus Christus is eerst aan het kruis verhoogd. En daarna is hij in zijn opstanding verhoogd. En daarna is hij in zijn hemelvaart verhoogd. En Christus heeft zo, hij die zonder zonde was. Dat is ook zo bijzonder. Hij heeft erover nagedacht dat die Israëlieten, die moesten kijken naar een slang. Dat die leek op de slang die hun gebeten had. Alleen die slang, die koperen slang, daar zat geen gif in. Want dat was een koperen slang. Nou, zo mag u kijken naar de Heer Jezus. Die daar hing in al zijn almacht. Maar ook met al die zonde, hij die zonder zonde was, heeft de zonde gedragen. Heeft de straf op de zonde gedragen, zodat zondaren. Paulus zegt niet voor niets in 1 Timotheus, Christus Jezus gekomen om zondaren zalig te maken. En heeft die zonde op zich genomen. En daarom is er een weg bereid voor zondaren om zalig te worden. Christus die zonder zonde was. En daar die onmogelijke weg is gegaan. Die onmogelijke weg in Gethsemane. Zodat zondaren zoals u en ik mogen naderen tot hem. En bent u daar nou aan de voet van het kruis geweest? Heeft u zo al met een belijdenis van zonde en schuld, want anders kom je echt niet onderaan het kruis, want dan is het alleen maar een bezienswaardigheid. Dan zeggen: Heer, ik heb het op het hoogst misdaan. Ik ben een tollenaar. Ik ben een gokker. Ik ben een verslaafde. Maar ik heb gehoord dat u alleen maar, als ik alleen maar bij u ben en op u zie, in vertrouwen, in geloof,
Wilt u dan het geloof in mij werken? En wilt u me trekken tot u? En wilt u me schenken die rechtvaardigmaking, die vergeving van zonden?
Heeft u zo al tot hem de toevlucht genomen? Want alleen maar door het geloof in de Heer Jezus Christus wordt u zalig. Maar wat nou zo bijzonder is aan de verwijzing naar de verhoogde slang, is dat er nou geen enkele belemmering is om naar Christus te gaan. Je mag als kleinkind gaan, je mag als een groot kind gaan, als een puber mag je gaan, als een ouder mag je gaan. En zeggen: Heer, hier ben ik. Misschien waren er wel kinderen daar in de woestijn die zo ziek waren dat ze als het ware met hun laatste blik alleen nog maar konden kijken naar die slang. Dat ze er ook helemaal niks hadden voor zichzelf. En misschien heeft u ook maar een klein beetje geloof om te gaan tot Jezus. Zo klein als een mosterdzaadje. Misschien bent u nog maar net ontdekt aan uw ellende. Misschien hoort u vanavond voor het eerst dat u een tollenaar bent. En is vanavond voor het eerst dat klinkt in uw hart: O God, wees mij zondaar genadig. Kunnen wij dan ooit, ik heb het vrijdagavond tegen een van mijn katechisanten gezegd. Kunnen wij ooit God de schuld geven? Kunnen wij ooit tegen de Heere zeggen: U heeft me niet verteld. U heeft het vanavond allemaal gehoord. Er is een begaanbare weg tot Christus. Daarom is hij geboren in een stal. Zodat herders zomaar bij de koning der koningen mochten komen. Serieus was geboren in een prachtig paleis met een groot hek. Dan zouden alleen maar belangrijke mensen mogen komen. Maar nu mogen er kinderen komen. Nu mogen er ouderen komen. Nu mogen er zieken komen tot de Heer Jezus. En daarom mocht die Canaanese vrouw die alleen maar bad om een kruimeltje genade. En als u niet gaat, dan is dat uw natuurlijke staat zoals u bent geboren. En als u tot Christus gaat, dan zult u achteraf altijd zeggen: Hij is de eerste. Hij heeft me getrokken met koorden van liefde. Want ik wilde niet. Ik had zoveel ja-maars verzameld. Toen ik nog in het onderwijs zat, zei ik het vaak tegen leerlingen. Als ze op mijn kamer kwamen, dan hadden ze wat verkeerds gedaan. Dan mochten ze bij mij komen. Ik zeg: Heel mijn kamer hangt figuurlijk vol met allemaal ja-maars. Maar volgens mij komen we ze ook tegen in de gemeente. Dat mensen zoveel ja-maars hebben. Om maar excuses te hebben om niet te komen tot Jezus Christus. Maar het gaat om uw onsterfelijke ziel. Wacht niet tot u ziek wordt. Wacht niet, jongelui, tot je oud bent. Het vaak genoeg meegemaakt in het ziekenhuis. Als mensen dan ziek zijn, echt ziek zijn, dan hebben ze genoeg aan zichzelf. Dan word je gestoord door verplegend personeel, goed bedoeld hier, of een arts die langskomt. En je kunt nog bijna niet rustig even lezen of danken. En mensen hebben genoeg aan hun eigen lichaam, aan hun eigen lijden. Zoek de Heer Jezus Christus en Hij is te vinden. Want we hebben allemaal het evangelie gekregen. En zo komt ook vanmiddag, vanavond, de Heer Jezus Christus tot ons door het gepredikte woord. Hij is onder ons. En wordt vanavond ook het zaad van de wedergeboorte, zoals de Duitse leerregels dat zeggen, uitgestrooid over de gemeente. En is het gebed ook, of de Heilige Geest dan zo de wasdom wil geven in uw ziel.
U hoeft niet eerst langs de kerkraad te gaan of langs de dominee. U mag zelf, jij mag zelf als kind, als jongere gaan tot de Heer Jezus. Vaders en moeders, neem uw kinderen maar mee naar Golgotha. En dat is geen fijne plaats om te zien, dat is een executieplaats. Een plaats waar mensen gemarteld en gedood worden. Waar de verlosser bespot is aan het kruising. Het was ook geen mooi koperen kruis, het was een houten kruis. En kijkt u eens naar de rug van de Heer Jezus, die is doorploegd met de geestelingen. En zo heeft hij de straf op de zonde gedragen. Maar ouders, vertelt u alstublieft dat de Heer Jezus daar zo heeft gehangen. Zodat kinderen van het verbond mogen komen tot hem. Omdat hij al de eerste is geweest in hun leven en apart heeft gezet. Net zoals die ouders die kinderen meenamen om naar de koperen slang te kijken. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. We zullen vast heel veel Joden geprobeerd hebben, Israëlieten geprobeerd hebben in de woestijn om allerlei eigen middeltjes te proberen. Een beetje zalf, een beetje dit, want het hielp allemaal niks. En zo kunnen wij als mensen in 2019 ook alles proberen. Een beetje godsdienst, op zondag netjes leven, telefoon uit, de rest van de week wel aan. En we denken allemaal en we sudderen allemaal verder, dat zal wel meevallen. Gemeente is, denkt u dat de Heer is veranderd? Waarom werd die man uit die bruiloftzaal geplukt in Matteüs 22 bij de koninklijke bruiloft? Waarom werd die man aangestoken met vriend? Want God torent. Waarom torent God? Omdat zijn zoon wordt afgewezen. En hoeveel van ons wijzen zondag aan zondag de Heer Jezus Christus af? Omdat ze niet willen. Bid dan ook vandaag of de Heilige Geest dan zo uw wil buigt, zodat u van onwillig gewillig gemaakt wordt. En zie op het Lam van God. Want een gelovige, die heeft een adres. Bedoel ik daarmee, dan heb je met al je nood en zorg een plaats waar je naartoe kunt gaan in het gebed. Om de Heer Jezus Christus vanuit die innige gemeenschap hem alles te vertellen. Om met al je nood de toevlucht te nemen tot hem. En als je Christus niet kent, dan heb je niets. Dan leef je voor eigen rekening. Als je dan tegenslagen in het leven moet verwerken, dan moet je het alleen doen. Als geliefde dan ziek wordt, dan heb je niets. Geen troost, geen vertrouwen, geen geloof. Neem de toevlucht tot Jezus. En zie op Jezus in al zijn heerlijkheid en majesteit. Maar bovenal in zijn opzoekende zondaarsliefde. Want de mooiste tekst, die komt nog. In Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komen daarna de versen. Wat er gebeurt als we de zoon van God afwijzen. Wees dan als de jongste zoon, die bij zichzelf zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat is de gestalte van de Israëlieten. We hebben gezondigd. Dat het uw gestalte mag zijn vanavond. Heren, ik heb gezondigd. En de jongste zoon ging naar zijn vader en zijn vader zei niet eerst van ga je eerst maar wassen. Maar hij omhelsde hem en hij kuste hem. En die jongste zoon wordt onvoorwaardelijk ontvangen.
Gemeente, dat is de Heere. Die zich ontfermt over een berouwvolle zondaar. Maar die tegelijkertijd torent over de zonde. Hij is de Heere die de onvruchtbare zet in een huisgezin. Hij is het die de zieken kracht geeft hun ziekte te dragen. Hij zendt zijn Heilige Geest naar hen die het zo nodig hebben. Als christenen vervolgd worden. En uitgekozen worden om te lijden om Christus wil. Ouders, breng alstublieft uw kinderen aan de voeten van Jezus. Want dat is de blijde boodschap. We hebben geen boodschap van treurnis, van droefenis. Maar we hebben een blijde boodschap. Namelijk dat er een weg is die geopend is. Zie en geloof. Door het geloof worden zondaren zalig. Al is het geloof zo groot als een mosterdzaadje. Toegankelijk, net zo toegankelijk als de koperen slang. En de koperen slang die bracht genezing in de kamp van de Israëlieten. En door het offer van Christus aan het kruis van Golgotha kwam het eeuwige leven met Christus in bereik voor zondaren. En ieder die naar de Heer Jezus kijkt in geloof, die wordt behouden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Aan zingen van Psalm 138, daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4.